Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom hier in de dienst, hier in de kerk en ook thuis via de videoverbinding. Vanavond zal dominee Hogendam uit Veenendaal voorgaan. En hier in de kerk prijzen we God als gemeente door middel van twee zangers. En thuis wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie vanuit de gemeente naar Garrett en Jorieke van de Zandschulp van den Berg in verband met de geboorte van hun dochter Noé Vrouwkje. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen uit de bundel Weeklank, de vertaalde Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij zijt mijn enig goed. En ook de versen 4 en 5 van de Psalm 16 uit de vertaling van uit Weeklank. De Kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook thuis een gezegende dienst.
tegen niets. Aan het begin van deze dienst spreken we ons vertrouwen uit in God. En daarna wordt u door God gegroet. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Er wordt nu gezongen uit Psalm 89, een psalm over de trouw van God en ook een psalm over koning David. Psalm 89, nu 1 en 2. En na de belijdenis 3 en 9.
Zet bevestigen en
Wij belijden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Van hem die gegaan
We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, we staan op het punt om de Bijbel te gaan lezen. Maar voordat we dat doen, houden we onze pas in. We sluiten onze ogen en vouwen onze handen. We staan stil. We worden stil. Stil voor u. Want we beseffen dat het niet niks is wat we gaan doen. Het openen en het lezen van de Bijbel is een heilig moment. En daarom zoeken we eerst het contact met u. Zo doen we dat ook bij iedere maaltijd. We beginnen niet direct met eten. We spreken eerst de dankzegging uit over het voedsel dat u gaf. En daarna bidden we of u de maaltijd wilt zegenen en er voedende kracht in wilt leggen. Op dezelfde manier komen wij nu tot u. Ook nu om allereerst te danken. Te danken voor het grote geschenk dat u ons hebt toevertrouwd. We denken daar niet altijd aan. Maar de Bijbel is een kostbaar geschenk. Want in dit boek klinkt uw stem. In deze woorden woont u. Hier kunnen wij u vinden. En zo komt u naar ons toe. Dank u wel, Heere, dat u ons uw woord in handen geeft. En net als bij de maaltijd bidden we nu om uw zegen. Wilt u ervoor zorgen dat het horen van uw woord ons goed doet? Wilt u er vanavond vooral voor zorgen dat wij u wat beter leren kennen? Dat we meer begrip krijgen voor wie u bent en wat u doet? Want als wij u beter kennen, dan zal onze liefde voor u groeien. En dan wordt het makkelijker om u ons vertrouwen te geven. Heren, we zijn hier als leerlingen. En we voelen ons beginnelingen. Want we weten nog zo ontzettend weinig van u. Onderwijs ons, Heren, door uw woord. Zo zijn we stil voor u. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Amen. Na Pasen ben ik begonnen met het lezen uit het boek Handelingen en ik wil gaan preken over de preken van Paulus in het boek Handelingen. Volgende week hoop ik dat te doen in de Sionskerk in Veenendaal. En vanavond houd ik deze preek voor het eerst bij u. Handelingen 13 en we lezen vanaf vers 13. Paulus was beroemd of berucht voor de lange preken die hij hield. Lucas heeft daar een verslag van gemaakt. Ik denk dat ik zo'n 10 minuten nodig heb om het te lezen. Maar het is heel geconcentreerd en daarom zal ik ook rustmomenten inlassen. De preek bestaat uit 3 delen die Paulus elke keer begint met een nieuwe aanspraak aan de gemeente. En op zo'n moment zal ik even rust nemen, zodat de woorden wat kunnen bezinken. Tekst die ik lees, Handelingen 13 vanaf vers 13. En Paulus en zij die bij hem waren voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: Mannen en broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren. En het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar... hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij het land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters, tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes, voorafgaande aan zijn komst, eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij: Wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben de sandalen aan zijn voeten los te maken. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere Sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hen opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem, en die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd: Ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm: U zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen, nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannen, broeders, dat door hem aan u vergeving van zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Hier eindigt de preek van Paulus en ook de schriftlezing. Deze preek van Paulus is de tekst voor de verkondiging en daarom zingen we voorafgaande aan de verkondiging de bedezang voor de predikatie. Een oud lied wat u kunt vinden in de oude psalmbundel en het staat bij de enige gezangen. Na de verkondiging van het goede nieuws wordt er gezongen Psalm 89, vers 7, dat het goed is om God te geloven en dat je dan gelukkig bent. En ook vers 8, onze koning is van Israëls God gegeven. Gemeente van onze koning Jezus, 50 jaar geleden verscheen een boek met als titel Waarom zou ik naar de kerk gaan? De schrijver gaf 22 antwoorden op die vraag. Eén ervan was, ik ga naar de kerk om op toonhoogte te komen. De eredienst werkt dus als een stemvork. Voordat een koor gaat zingen, slaat de dirigent een stemvork aan. En de zangers nemen die toon over, zodat ze zuiver zingen op de goede hoogte. Dat doet een kerkdienst. Door wat daar gebeurt, komt je geloof op toonhoogte. De eredienst, een stemvork. En vanavond luisteren we naar Bijbelwoorden om ons geloof weer te stemmen. Is ons geloof nog zuiver? Slaan we in de kerk de goede toon aan? En voor mij kunnen mijn woorden samenklinken met de woorden van Paulus en Petrus? Of zing ik vals? Van tijd tot tijd is het nodig om je geloof te eiken, om de inhoud van je geloof naast de norm te leggen. En vanavond doen we dat door te luisteren naar een preek van Paulus. Hoe sprak hij over Jezus? En stemt dat overeen met wat ik preek en met wat wij geloven? De preek van Paulus is onze stemvork. Het is niet makkelijk om naar Paulus te luisteren. Allereerst omdat zijn preken lang zijn. Daarvan heeft Lucas een samenvatting gemaakt. Maar omdat het zo'n beknopt verslag is, moet je het heel geconcentreerd lezen. En bovendien hield Paulus deze preek in de synagoge. En daar zijn wij niet thuis. Deze preek is voor Joodse hoorders en wordt op een Joodse wijze gebracht. Om die Joodse manier van preken te volgen, moeten wij ons extra inspannen. En er was voor mij nog iets wat het moeilijk maakte om naar deze dominee te luisteren. In de dagen dat ik op dit Bijbelgedeelte studeerde, gebeurde er van alles in de actualiteit. De Tweede Kamer raakte in rep en roer alweer over de toeslagenaffaire. Dat riep de vraag op, kunnen we onze overheid nog vertrouwen? Ik vind dat een heftige, indringende vraag. In Amerika sprak de jury zich uit over de dood van George Floyd. En dat riep allerlei emoties op. In Rusland waren demonstraties. En in de gemeente die ik mag dienen overleed een gemeentelid, 63 jaar. En zijn dood greep me aan. In zo'n bewogen tijd vraag je je af, heeft het wel zin om zo'n moeilijke preek te lezen en te bestuderen? Kan ik niet beter zoeken naar bekende en troostrijke woorden? Toch heb ik het studeren doorgezet, omdat ik het vertrouwen heb dat God door ieder woord van de schrift ons iets te zeggen heeft. Jezus komt niet uit de lucht vallen. Dat maakt deze preek direct duidelijk. Jezus heeft een voorgeschiedenis. Want Paulus begint de prediking van het goede nieuws niet in Bethlehem en niet op Golgotha, maar in Egypte. Paulus gaat terug in de tijd. Jezus wordt verbonden met de geschiedenis van Israël. En in die geschiedenis van het Joodse volk laat Paulus het licht vallen op God. Het eerste deel van zijn preek gaat vrijwel uitsluitend over wat God doet. Het begint met Gods keus voor Israël. Het Joodse volk wordt uitverkoren. Daarna gaat het over Israël in Egypte. God maakte de Joden, die daar slaven waren, machtig en sterk. Hij verhoogde het volk. En hij verloste het volk. God leidde hen uit het slavenhuis. Daarna was Israël in de woestijn. En in die periode heeft God het volk verdragen. Maar waarschijnlijk moeten we deze tekst iets anders lezen. God voedde het volk in de woestijn. Hij zorgde voor hen. Na 40 jaar kwamen ze in Kanaan. Daar verdreef God de vijanden. En hij verdeelde het land onder Israël. En in het beloofde land gaf God aan het volk richters. Charismatische vrouwen en mannen die het volk verlossing gaven en vrijheid. En daarna gaf God koningen. Saul als eerste, David als tweede. En op dit punt stopt Paulus en maakt hij een sprong naar Johannes de Doper. Zo geeft Paulus aan Jezus een voorgeschiedenis. Jezus komt niet uit de lucht vallen, maar hij is verbonden met Israël. Verbonden met Gods daden in de geschiedenis van het Joodse volk. Waarom doet Paulus dit? Nou, in ieder geval om te laten zien dat de komst van Jezus niet de eerste verlossingsdaad van God is. De geschiedenis laat zien dat God steeds weer verlossing geeft. De bevrijding uit Egypte, het verslaan van de Kanaanieten, de richters die het volk de vrijheid teruggaven, de koningen die God gaf als voorvechters van recht en gerechtigheid en vrijheid. Keer op keer heeft God verlossend ingegrepen. Totdat, zegt Paulus, totdat hij Jezus zond, de redder, de verlosser. Jezus is dus geen incident. Zijn komst past bij wat God altijd doet en bij wie God is. God is voortdurend met verlossing bezig. En in onze beangstigende en verwarrende tijd geeft dat moed. God, onze God, is een verlosser bij uitstek. Volgens Paulus staat Jezus dus in de rij met andere verlossende daden van God. Er is dus continuïteit. Maar er is ook vooruitgang. Joden koesteren het verleden. Wat oud is, is niet voorbij. Oud is waardevol, nieuw is verdacht. Dat is waar, zegt Paulus. Maar je ziet in onze eigen geschiedenis dat er ook vooruitgang is. Eerst waren wij vreemdelingen, slaven in Egypte. Nu burgers in het beloofde land. Richters die zo af en toe opdoken, werden vervangen door koningen. Permanente voorvechters voor vrijheid. en koning Saul, die niet functioneerde, werd afgezet en vervangen door koning David, de man naar Gods hart, de ideale koning. Er is progressie, vooruitgang. God schept nieuwe, betere dingen. Hij doet steeds grotere verlossingsdaden, laat Paulus zien in deze preek. Er is voortdurend progressie. En daarom is het niet toevallig dat het verhaal van de geschiedenis van Israël, wat Paulus vertelt, eindigt met een climax. Met David. Maar liefst 3 Bijbelteksten illustreren hoe uniek deze koning is. Je hoort woorden uit 1 Samuel, uit Psalm 89, uit Jesaja 44. En wat doet Paulus? Paulus legt deze Bijbelwoorden in de mond van God. Paulus laat dit getuigenis door God zelf uitspreken. Volgens de apostel zegt God: ik heb David gevonden, de man naar mijn hart. Alles wat ik wil, zal hij doen. Je hoort de vreugde in deze woorden. God doet een verrassende en een verrukkelijke ontdekking. Weet je wie ik nou toch gevonden heb? David. David, de man naar mijn hart. Door deze woorden van God zelf, deze lovende woorden, torent David ver boven al die anderen uit. En dan zegt Paulus er ook nog eens bij dat God David opgewekt heeft. God deed David opstaan om koning te worden. Davids komst was een opstanding. Als Paulus straks gaat spreken over de opstanding van Jezus, gebruikt hij precies hetzelfde Griekse woord. Zo bijzonder is de komst van David. Een opwekking, een opstanding. De komst van David is een voorproef van Pasen. David is zo het hoogtepunt van de geschiedenis van Israël. En daarom breekt Paulus bij hem af. En toch is dit hoogtepunt nog geen eindpunt. Er komt nog meer. En Paulus zegt dat direct bij. Uit deze ideale koning laat God een nieuwe koning voortkomen. Een nieuwe verlosser. En deze verlosser wordt volgens de Griekse tekst opgewekt uit het zaad van David. David wordt nog overtroffen. Er komt een nog grotere koning. Nou, zo zijn verwachtingen gewekt. En deze verwachtingen versterkt Paulus dan nog even door te wijzen op Johannes de Doper. Zijn komst, zijn prediking en vooral zijn doop maakt duidelijk dat Israël aan het begin staat van een hele nieuwe tijd. En je hoort Johannes zeggen: ik niet. 2 keer. Ik niet. Ik ben het niet. Je moet uitkijken naar een ander. Een ander die zo belangrijk is dat ik het niet waard ben om zijn sandalen los te maken. Ik niet. En zo wakkert Paulus de verwachting aan. Ik niet, maar wie dan wel? Wie is dan die ander die komt? Gemeente, leg je geloof nu eens langs deze stemvork. Leeft u ook met verwachting? Kijkt u ook uit naar de daden van God? Dat God, de Redder, onze wereld zal verlossen. Hij bevrijdde Israël uit Egypte. bracht het in Kanaan, gaf het David, de ideale koning. Hij wekte David op en hij wekte Jezus op. En straks komt hij zelf en hij komt om alles levend te maken, te herscheppen, recht te zetten, te bevrijden. Leeft in u dat verlangen? Kom, Heer Jezus, kom. God doet grote dingen. Doen mensen ook nog iets? Jazeker. Paulus geeft mensen een plaats in het tweede deel van zijn preek. Hij vertelt dat de Joodse leiders in Jeruzalem Jezus hebben veroordeeld. Dat was onterecht en dat wisten ze. Er was geen reden voor zijn dood. Toch vroegen ze erom en lieten hem kruisigen. Daarna werd hij van het hout genomen en begraven. Dit hebben mensen gedaan. Nu het antisemitisme in Europa weer opbloeit, moet je scherp luisteren. Paulus heeft het hier niet over de Joden. Hij heeft het over een veel kleinere groep. Over de Joodse leiders die er toen in Jeruzalem waren. En nog enkele andere Joden in Jeruzalem. Dus niet over het hele Joodse volk. En Paulus beschuldigt hen hier ook niet. Want hij zegt dat de leiders de Messias niet herkend hebben. Ze handelden onwetend. Wie alle Joden aanspreekt op de dood van Jezus, heeft Paulus niet gelezen. Dit doen mensen. Mensen doen kwaad. Maar, zegt Paulus, God neemt wat zij doen op in zijn plan. Door al het gekonkel en het onrecht van mensen zijn de uitspraken van de profeten vervuld, preekt Paulus. En nog eens, alles wat over de Messias geschreven stond, is volbracht. En nog eens, zo heeft God al zijn beloften helemaal in vervulling laten gaan. Zonder het te weten, voerden de Joodse leiders in Jeruzalem het script van God feilloos uit. Ze veroordeelden de Messias en doodden hem, zoals in de schriften voorzegd was. Mensen zijn niet veranderd. De geschiedenis is nog steeds een weerwar van klein menselijk gedoe en grof onrecht. En soms vraag ik me af, waar moet het naartoe gaan? Maar het script ligt klaar. Door al het menselijke heen voert God zijn plannen uit. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Mensen deden Jezus onrecht aan door hem ter dood te veroordelen. Maar Jezus wordt door God opgewekt uit de dood. En zo wordt Jezus in eer hersteld. Wij denken bij Pasen vooral aan de overwinning van de dood. Dat vindt Paulus ook belangrijk. Maar in deze preek haalt hij iets anders naar voren. Paulus gebruikt twee psalmen om de betekenis van de opstanding duidelijk te maken. Psalm 2, een koningspsalm. Door de opstanding is Jezus koning geworden. En Psalm 16 geeft aan hoe bijzonder het koningschap van Jezus is. Het heeft geen einde. Het is een eeuwigdurend koningschap. Jezus, die door mensen verworpen is, wordt door God in eer hersteld. God heropent het proces en zegt: ik verklaar dat Jezus van Nazareth onschuldig is. En ik wek hem op uit de dood om te demonstreren dat hij een rechtvaardige is. Ik wek hem tot leven en kroon hem tot koning. Wanneer wij praten en preken over de opstanding, gaat het meestal over de overwinning van de dood. Maar Paulus slaat hier een andere toon aan. En het is goed om ons daarop af te stemmen. Paulus ziet de opstanding van Jezus als een eerherstel. Jezus werd door mensen veracht en veroordeeld. Maar hij wordt door God vereerd en verhoogd. En deze toon mogen we aan ons denken en aan de prediking toevoegen. Pasen, eerherstel voor koning Jezus. Welke eer geeft God aan Jezus? Nou, dat is geen verrassing. Dat ligt ook helemaal in het verlengde van het eerste deel van deze preek. Paulus vertelde toen over David, de man naar Gods hart, de ideale koning. En met deze ideale koning sloot hij de geschiedenis van Israël af. Maar Paulus wees toen al vooruit naar de komst van een nieuwe koning. Want uit het zaad van David zal de redder, de verlosser, de zaligmaker komen. En door Jezus te laten opstaan uit de dood, zegt God: dit is hem. Dit is de koning die komen zal. Dit is de koning die koning David overtreft. Dit is de redder. De man die al mijn verlossende daden tot een hoogtepunt zal brengen. Dit is hem. Jezus, mijn zoon. Dat is het eerherstel dat God aan Jezus geeft. Hij wekt hem op uit de dood en kroont hem tot koning. Toen het over David ging, proefden we iets van de vreugde van God. Ik heb hem gevonden, de man naar mijn hart. En diezelfde vreugde hoor je bij de doop van Jezus. Daar zegt God: dit is mijn zoon, mijn lieveling. Hij voert al mijn plannen uit. En op de berg van de verheerlijking proef je opnieuw die grote goddelijke vreugde. Dit is mijn zoon. Luister naar hem. En in deze preek van Paulus laat Lucas ons dat voor de derde keer horen. U bent mijn zoon. God verheugt zich over koning Jezus. Jezus die veel meer is dan koning David. Want David is gestorven en begraven. En zijn lichaam is vergaan tot stof. Jezus is ook begraven. Maar zijn lichaam heeft geen ontbinding gezien. God heeft hem opgewekt uit de dood. Zo groot is onze koning. Jezus leeft in eeuwigheid. Wat doet deze grote koning? Paulus stipt dat nog heel kort aan in het derde deel van zijn preek. Deze koning verlost het volk. Hij verlost het volk van hun zonden. Dat is het hoogtepunt. Verlossing van zonden. Jezus is groter dan David. Maar hij is ook groter dan Mozes. De wet van Mozes gaf geen vrijspraak van alle zonden. Jezus doet dat wel. En de wet van Mozes gaf alleen vrijspraak aan Joden. Jezus geeft vrijspraak aan ieder mens. Aan ieder die gelooft. Jood en heiden. Daar loopt de preek op uit. Op een oproep om je vertrouwen te geven aan deze koning. De preek van Paulus blijft en is een ingewikkelde. En ik ben er niet helemaal zeker van of ik deze woorden wat dichter bij jullie heb kunnen brengen. Eén ding hoop ik. Ik hoop dat jullie het enthousiasme van Paulus en ook van mij hebben opgemerkt. Onze vreugde over God. God die Israël verloste uit Egypte. Die het volk door de woestijn leidde en bracht in het beloofde land. God die zijn volk een koning schonk. David, de man naar Gods hart. En later, koning Jezus, onze heiland, de redder van zonden. Zo is onze God. Altijd verlossend en reddend. Die God is uw vertrouwen waard. Geloof in hem. Amen.
stem schilt, in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven.
Zullen we nu samen danken en de voorbeden doen? In het gebed is er een moment van stilte waarin iedereen zijn eigen zorgen en dankpunten aan God kan toevertrouwen. En dan sluit ik het gebed af met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Ootmoedig dank, Heere, voor dit onderwijs. Het was een voorrecht om mee te mogen luisteren naar deze preek in de synagoge. En we danken u ook voor deze leermeester, voor Paulus. In deze apostel hebt u ons als kerk veel gegeven. Geen enkele andere apostel had zoveel inzicht en kennis als hij. En door de eeuwen heen heeft uw kerk geprofiteerd van zijn onderwijs. Wij danken u dat u Paulus in dienst genomen hebt en dat zijn preken bewaard zijn. En wij danken u dat het evangelie door Paulus op zo'n indrukwekkende manier naar ons toekomt. Wij danken u dat we door deze preek bemoedigd zijn. Wij hoorden over uw trouw dwars door al het menselijke heen. En wij leerden u ook weer wat beter kennen. Dat u door de eeuwen heen dezelfde blijft. Altijd weer bent u de God die verlossing schenkt. Wij bewonderen u. Wij aanbidden u. We danken voor de komst van uw Zoon. We danken dat u hem kroonde tot koning, hem eerherstel gaf. En we zien uit naar wat u nog meer gaat doen. Steeds weer heeft u zichzelf overtroffen. Van stap tot stap werden uw verlossende daden groter. Heere, en daarom durven we te vragen, wilt u ons en onze wereld verlossen. Wij bidden voor uw volk Israël. Wilt u uw volk bij haar Messias brengen? Eeuwen geleden heeft u Paulus bij Jezus gebracht. Wilt u dat opnieuw doen? Laat uw volk ontdekken wie Jezus is. In een moment van stilte willen we nu onze eigen dingen aan u toevertrouwen. Heere, we besluiten ons gebed door te bidden om de komst van uw koninkrijk. En dat doen we met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu een moment van collecte en ons slotlied is uit weerklank 237. God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Met wijsheid ontgemeten. heel zijn kerk van land tot land. Als Gods gezond.
Dan mag ik u nog de zegen van God delen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.